Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis. En welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst wordt voorgegaan door Maria Boulijn, voorganger bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap Fase. De organist is Bert Korvenmaker. De collecte zal zijn voor het meester Geertshuis en wordt toegelicht door Aad Wever. De bloemen uit deze dienst zijn voor iedereen. Iedereen die een bloem mee wil nemen, is uitgenodigd om erin mee te nemen. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden op de dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
We zingen nu eerst ons openingslied uit het liedboek 601 en dan de eerste twee coupletten. En na het votum en groet, dat kondig ik verder niet nader aan, dan volgt het antwoordlied en dat is dan het derde couplet. We zijn hier op deze prachtige plek samengekomen. Niet omdat we allemaal precies hetzelfde geloof hebben, maar wel omdat we allemaal op weg zijn en zoekende naar waarheid. En omdat we dat serieus nemen. Omdat we elkaar daarin respecteren en erkennen. Deze dienst staat in het teken van de Ene, de Eeuwige. Bron van liefde die met vele namen wordt genoemd. En die we aanroepen met vertrouwde woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, schepper van alle leven, die trouw blijft en het werk van zijn hand niet loslaat. Gegroet u allen die gekomen bent in vrede, liefde en licht. Amen. Ziet het op de liturgie staan, heb ik genoemd je eigen weg. En eigenlijk hoort daar nog een vraag bij. En die vraag is, door wie of wat wil je je op je weg laten leiden? Welk kompas gebruik je in het leven? Ik heb vaak gezien hoe mensen hun weg door anderen lieten bepalen en waar dat toe kan leiden. Ik heb zelf ook die neiging gehad en nog wel heel vaak. En dat kan wel eens positief zijn, maar het is ook heel vaak negatief. In een vorig leven, want ik moet u zeggen, ik ben pas laat begonnen aan de opleiding voor vrijzinnig pastoraat en levensbeschouwing. En daarvoor heb ik jarenlang in de advocatuur gewerkt, in het familierecht. En ik kan u verzekeren dat heel veel ellende, dat zijn oorzaak vindt in het feit dat mensen hun leven door anderen laten bepalen. Dat ze zich vastbijten op wat ze denken over anderen. Of wat ze denken dat anderen denken. En wat hun door anderen is aangedaan. Nou, logisch zult u misschien zeggen, daar procedeer je natuurlijk voor. En dat is ook zo. Maar te vaak heb ik gezien dat niet standpunten, dat niet argumenten bepalend waren. Maar dat het een opeenstapeling was van onderliggende emoties. Jaloezie, vaak als eerste. Overgaand in wanhoop, afkeer en uiteindelijk in felle haat, soms jarenlang. En dan kun je je afvragen, zoals wel eens wordt gezegd, wil je nou je gelijk of wil je je geluk? Want tenslotte willen we allemaal gelukkig zijn. En daarom wil ik vandaag met u nadenken over hoe het kompas voor onze levensweg zou moeten zijn. Hoe het eruit zou kunnen zien. Hoe het vaak is, maar hoe het ook anders zou kunnen. Daarom lees ik nu aansluitend een gedicht, deels gebed voor, van Frans Kromphout. Dat is een Vlaamse priesterdichter. Wij zullen op onze tocht, wel eens een verkeerde koers varen. Of schipperen, zwalken of overstag gaan. We zullen misschien vastlopen, averij oplopen, schipbreuk lijden, geteisterd worden door zware zeeën, tegenwind krijgen of, erger nog, windstilte. Maar bij alles wat misloopt op onze levenstocht, door tegenslag of nalatigheid, zullen we mogen rekenen op de steun, de trouw en het geduld van goede mensen. En we zullen daarin misschien de trouw en het geduld van onze God herkennen. En tot hem bidden we: God, gij hebt in uw wijsheid de juiste koers uitgezet voor onze levenstocht. Liefde was het begin. Liefde moet de voltooiing zijn. Laat ons dan varen op het kompas van vriendschap, trouw en toewijding. Ter inleiding op de Bijbellezing zingen we uit het liedboek, lied 326, de coupletten 1, 2 en 3. Dan volgt nu de Bijbellezing.
De eerste lezing is uit Markus 9, vers 33 tot en met 37. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. De tweede lezing komt uit Matteüs 20, vers 1 tot en met 16. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordde ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarii. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen: vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. We zingen nu uit het liedboek, lied 991, versen 1, 2, 7 en 8.
Thank you.
Ja, de eerste zijn de laatste. Wie nakomt, gaat voorop. Dan moet ik onwillekeurig denken aan de Olympische Spelen. Ze zijn weer ten einde. Het was mooi om te zien. Er waren veel winnaars. Maar ook veel meer nog verliezers. En misschien is het nog wel een grotere prestatie om daarmee om te gaan. Met verlies. Juist als je alles gegeven hebt. Want verlies kan zwaar vallen. Dat geldt voor de grote verliezen die het leven kent. Maar zelfs verliezen die ogenschijnlijk minder belangrijk zijn, zoals bij sport en spel, die kunnen heel veel impact hebben. Onze jongste kleinzoon bijvoorbeeld, die kon tot voor kort, gaat nu iets beter, maar tot voor kort kon die absoluut niet tegen zijn verlies. Stevast, als hij verloor met een spelletje, dan werd hij razend. Hij liep weg en hij schreeuwde altijd hetzelfde: het is niet eerlijk. Was het spel niet eerlijk? Natuurlijk was het spel eerlijk. Maar wat het in zijn ogen zo oneerlijk maakte, dat was nog niet eens zozeer dat hij verloor, maar dat iemand anders won. Het gevoel voor eerlijkheid heeft te maken met vergelijken. Want als de een wint en de ander verliest, ja, dan is het succes is niet eerlijk verdeeld. Zo kan je het zien. En zo zag hij het ook. En wij zeggen dan tegen kinderen: je moet leren tegen je verlies te kunnen. Sportief zijn. Je moet een waardig verliezer zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen doen niet anders dan vergelijken. De psychiater Frank Koersonman, enigszins bekend, een beetje controversieel, maar ik mag graag wat van hem lezen en horen. Die heeft eens gezegd dat competitie, dat is vergelijken, de drang tot vergelijken, dat dat behoort tot de drie belangrijkste behoeften van de mens. Want hij had de behoeften van de mens had hij tot drie gereduceerd. De eerste is geborgenheid. Geborgenheid en alles wat daarbij hoort. Voedsel, onderdak. De tweede is autonomie. Dat is ook natuurlijk een herkenbare behoefte. Je wil zelf dingen beslissen en doen. Maar de derde, dat is competitie. En dan moeten die drie met elkaar in evenwicht zijn. Want als dat niet zo is, dan kan dat in het leven voor serieuze problemen zorgen. Laat ik vooropstellen, vergelijken kan ook goed zijn. Het kan ook inspirerend zijn. Een inspirerend voorbeeld, dat kan aanzetten tot actie, tot een verandering ten goede. Maar dat soort vergelijken bedoel ik niet. Dat is alleen maar positief. Maar er is ook een vergelijken dat werkelijk een bedreiging voor je geluk kan vormen. Bijvoorbeeld, onlangs hoorde ik van iemand die ernstig ziek werd en een aantal weken in het ziekenhuis moest doorbrengen. En zijn vakantie, waar die zo naar had uitgekeken, ja, die moest geannuleerd worden. En dat was triest en ook onverwacht, want hij leefde juist zo gezond, hij had dit niet verwacht. En dan lig je ineens in het ziekenhuis. Maar wat het voor hem nog veel schrijnender maakte, was dat zijn buurman, die veel roekelozer, veel ongezonder leefde, dat hij juist op dat moment vertrok voor de zoveelste buitenlandse reis. En dan snap je toch, dan is het toch niet gek dat zo iemand even denkt, waarom? Hij wel en ik niet? Je zou het wel willen uitschreeuwen. Het is niet eerlijk. En dat bedoelde ooit, lang geleden, de Amerikaanse president Roosevelt toen die zei: vergelijking is de dief van de vreugde. Dat zijn beroemde woorden geworden. Vergelijking is de dief van de vreugde. En dat gaat over het soort vergelijken wat leidt tot jaloezie. En tot het gevoel om vergeleken bij anderen tekort te komen. Want karakteristiek voor dit vergelijken is namelijk dat iemand zijn eigen geluk afhankelijk maakt van een ander. Van wat een ander heeft of krijgt of is. En dan kan het een bedreiging vormen, omdat het je gewoon doodongelukkig maakt. In heel veel vormen heeft dit onze samenleving al aangetast. Er zijn huwelijken door vernield. Vriendschappen zijn verloren gegaan. Familie van elkaar vervreemd. En verhoudingen op de werkvloer bedorven. En het trieste is dat hoeveel slachtoffers er ook vallen door jaloezie, het droevigste slachtoffer is altijd de jaloerse, de vergelijkende mens zelf. Want of de vlam slaat naar buiten, wordt kwaad en je gaat doen naar mensen toe en dan vernietig je de omgeving die je juist nodig had om tot je recht te komen. Of de vlam slaat naar binnen. En dat betekent een alles overheersend gevoel van minderwaardigheid, zelfmedelijden. Waarom hij of zij wel en ik niet? Ja, dat maakt ongelukkig. We hoorden zojuist lezen de gelijkenis van de werkers van het 11e uur. Dat is zo herkenbaar. Dat is zo dicht bij onze eigen werkelijkheid. Mensen die de hele dag keihard gewerkt hebben, die krijgen hun loon. Tot zover is er niks aan de hand. Maar dan zijn er een paar anderen die fluitend nog een uurtje meehielpen. En die krijgen hetzelfde loon. Ja, dat kan niet. Naar menselijke maatstaven is dat gewoon niet eerlijk. Maar zo'n verhaal, dat staat niet voor niets in de Bijbel. Jezus had daar een bedoeling mee. Hij wilde waarschuwen. Waarschuwen voor het gevaar van vergelijken. Hij wilde laten zien dat je alleen maar ongelukkig wordt als je je aandacht richt op datgene wat je in vergelijking met anderen tekortkomt. Want even daarvoor was het volgende gebeurd en dat is de eerste bijbellezing. De discipelen die hadden onderling een heftige discussie gehad. Maar wanneer Jezus ze dan vraagt waar ze het met elkaar over hadden, dan schamen ze zich een beetje. Ze hadden namelijk gediscussieerd over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En op zich is die vraag niet eens zo raar als je kijkt naar waar die vandaan komt. Deze vraag komt namelijk ergens diep vanuit een mensenhart, waarin het verlangen ligt om belangrijk te worden gevonden, om iets te mogen toevoegen aan de wereld, om nodig te zijn en te worden gezien. Wie kent dat verlangen niet? Maar er is een verschil. Een verschil tussen belangrijk zijn en jezelf belangrijk vinden. Want de vraag van die discipelen die luidde niet: wanneer ben je belangrijk? Nee, de vraag luidt: wie is de belangrijkste? Dus wie is er belangrijker dan alle anderen? Tja, ook de discipelen die konden het niet laten om te vergelijken. Maar goed, hoe ontkom je daar dan aan? Het is zo menselijk. Wel, daarop geeft Jezus een verrassend antwoord. Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar. En als voorbeeld wijst hij dan naar een kind. Een kind dat in Jezus' woorden de enige toegangspoort is tot de eeuwige. Een kind is zeker in die tijd een onaanzienlijke. En een kind houdt zich niet bezig met vragen naar belangrijkheid. Voor ons betekent dat niks meer of minder dan terugkeren naar de basis. Naar je eigen levensweg, je eigen levensopdracht. Ik zeg terugkeren, omdat als iemand aan het vergelijken is geslagen, dan is hij juist weggetrokken uit zijn eigen levenswerkelijkheid. Hij is daar uitgestapt om afstand te nemen, zodat hij zijn eigen leven kan vergelijken met dat van een ander. Maar zolang je vergelijkt, ben je toeschouwer. Je staat aan de kant en je doet niet echt mee. En dat is een verraad aan je eigen leven en aan je eigen weg. Daarom zegt de landeigenaar tegen de werkers van het eerste uur: ik doe u geen onrecht, neem het uwe en ga heen. Hij wil eigenlijk zeggen: ga terug naar je eigen levensweg. Maak je niet druk om wat een ander heeft. Want alleen zo kun je verder. Dan zeg je ja tegen je eigen leven. Iemand die daarover iets opmerkelijks heeft laten zien, dat was Dag Hammarskjöld. U kent die naam misschien nog wel. Hij was in de jaren 50 van de vorige eeuw secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Later kreeg hij postuum nog de Nobelprijs voor de Vrede. Hammarskjöld was een bekend diplomaat die veel gezag had in de internationale politiek. Maar pas na zijn dood werd ontdekt wat hem ten diepste had bewogen. In zijn appartement in New York vonden ze namelijk een soort dagboek met de titel Merkstenen. Daarin had hij allerlei aantekeningen gemaakt. En uit die notities blijkt dat hij in 1952, nog voor zijn benoeming, op een dieptepunt in zijn leven zat. Hij leed onder een gevoel van leegheid en zinloosheid. En hij maakte echt een ernstige crisis door. Maar dan komt er opeens een keerpunt. Want zijn eerste dagboekaantekening uit 1953, die luidt kort en krachtig: tegen het verleden zeg ik dank, en tegen het komende ja. En hoe dat keerpunt nou precies kwam, dat weet hij zelf niet goed. Daar is hij niet duidelijk over. Hij weet alleen dat het er was en dat het zijn hele verdere leven blijvend heeft beïnvloed. Sinds dat moment dat ik ja zei, schrijft hij, sinds dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven een doel heeft. Kijk, dan gaat het er niet meer om of je het beter doet dan een ander of slechter, maar of je het goede doet. Of wat je doet in overeenstemming is met je eigen levensopdracht. In overeenstemming met het Koninkrijk Gods. dan is de een niet beter dan de ander. Dan is er alleen nog maar plaats voor verwondering, verbijstering soms. Want zo heeft Hammarskjöld zijn leven ervaren, ook al was het niet gemakkelijk. Als je werkelijk ja zegt tegen je eigen levensweg, dan interesseert het je niet meer wat een ander zou hebben, of wat hij is of krijgt. Je weet dat je niet eens de tijd hebt om ooit klaar te zijn met wat je zelf overkomt, wat je zelf krijgt en bent en hebt. Als je werkelijk ja zegt tegen je eigen levensweg, dan zeg je dat tegen alles. Tegen je eigen vreugde en tegen je eigen verdriet. Je eigen armoede en de eigen rijkdom. De eigen kansen en de eigen teleurstellingen. Je hebt hart en handen vol aan je eigen leven. En je zegt ook, dit is mijn levensweg. Daar mag ik mee aan de gang. Het enige wat gevraagd wordt is, zoals Jezus het zei, als een kind te ontvangen. Ten slotte, je kunt je eigen weg niet uitkiezen. Maar je kan wel kiezen voor je eigen weg. Door volmondig ja te zeggen tegen dat unieke bundeltje mogelijkheden dat ieder van ons geschonken wordt. En daarmee aan de slag te gaan. Te zoeken naar het goede dat soms vlakbij is. En dankbaar te zijn voor wat geschonken wordt. En ook je verlies waardig te dragen. En misschien kan er dan voorzichtig iets gaan gloren van die plek waar de mooie woorden klinken van Huub Oosterhuis uit ons openingslied. We hebben ze gezongen. Die plek waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Amen. Ik wil u een gedicht voorlezen van moeder Teresa. Zojuist hadden Marga en ik het er nog even over dat zij eigenlijk best een omstreden figuur is. Er wordt verschillend over haar gedacht. Maar dit, een heel bekend gedicht, is het. Ik vond dit passen bij wat er net gezegd is. Hoe belangrijk het is dat je je eigen weg gaat. En je niet te veel aantrekt van anderen. Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch. Maar blijf van hen houden, ondanks alles. Als je het goede zoekt, zullen mensen u beschuldigen van egoïsme en verkeerde motieven. Maar blijf het goede zoeken, ondanks alles. Als je succes hebt, krijgt je onechte vrienden en echte vijanden. Maar blijf vasthouden aan uw succes, ondanks alles. De goede dingen die je vandaag doet, die kunnen morgen alweer vergeten zijn. Maar blijf goede dingen doen, ondanks alles. Eerlijkheid en oprechtheid maken u kwetsbaar. Maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles. Mensen houden van succes en lopen alleen geslaagde mensen achterna. Maar loop ook eens mislukkingen achterna, ondanks alles. Wat u al jarenlang met moeite hebt opgebouwd, kan in één dag worden weggevaagd. Maar blijf bouwen, ondanks alles. Mensen hebben soms hulp nodig, maar kunnen zich tegen u keren als u wil helpen. Maar blijf helpen, ondanks alles. Als je in het leven overal uw beste beentje voorzet, dan krijg je soms de wind van voren. Maar blijf uw beste beentje voortzetten. Want ondanks alles heeft God in deze wereld geen andere handen dan de onze om zijn werk aan anderen te doen. Tot zover. Dan volgt nu denk ik de collecte en de toelichting daarbij.
De woorden zo net gesproken van moeder Teresa, die sluiten uitstekend aan bij het doel van de organisatie waarvoor vandaag gecollecteerd wordt. En dat is het Meester Geertshuis in Deventer. Voor velen loopt het leven anders dan gepland. Het Meester Geertshuis in de Assenstraat in Deventer is een ontmoetingsplek waar mensen die extra hulp nodig hebben, die hulp kunnen krijgen. Ze proberen de mensen die daar komen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Dat doen ze door praktische hulp, voedselpakketten, simpele dingen als een jas, wat leefgeld, een kop koffie of een gesprek. En dinsdags is er een inloopmaaltijd 's avonds. De diaconie wil deze lokale organisatie met nadruk op lokaal van harte aanbevelen.
Dan volgt nu het slotlied. En de tekst staat op de liturgie.
Thank you.
Als wij straks van hier gaan, laten we ons dan gedragen weten door de woorden die miljoenen mensen gesteund en bemoedigd hebben in alle mooie en moeilijke momenten van hun leven. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn licht over u schijnen en zij u genadig. De Heer wende zich naar u toe en geve u vrede.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het woord en het licht mee de wereld in. Ik wens u allen een goede zondag.